Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Goedemorgen, fijn dat je luistert naar BNR's Big Five. Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bedrijven hebben er de mond van vol, maar heel vaak is het ook niet meer dan een schaamlab. Deze week onderzoeken we hoe je nou echt kunt ondernemen met impact. Hoe je als bedrijf echt het verschil kan maken. Vandaag de gast Boyan Slat, CEO van The Ocean Cleanup. 26 jaar en al 1/3 van zijn leven bezig met zijn missie. De oceanen plasticvrij. Nou, ook rivieren inmiddels. Het ziet er nou uit dat hij nu eindelijk op grote schaal kan gaan oogsten. We gaan het erover hebben. Goedemorgen.
Goedemorgen.
We beginnen met drie stellingen waar je met ja of nee op mag antwoorden. Het opruimen van de plastic soep uit oceanen is moeilijker dan ik ooit had kunnen bedenken.
Dikke ja.
Ja. De kritiek van biologen op de Ocean Cleanup is kortzichtig.
Ja.
En wie impact wil hebben moet heel eigenwijs zijn.
Zeker waar.
Drie keer ja. We komen op alle drie de punten terug. Hoor. Zo'n 10 jaar geleden, op je 16e, begon je met jouw missie. Het opruimen van plastic uit oceanen. Wat volgde was een proces van vallen opstaan, van ontwerpen, testen, ondernemen. En nu sta je op een tipping point.
Klopt, ja. Ja, dit jaar wordt misschien wel zeker het belangrijkste jaar tot nu toe. We hebben natuurlijk afgelopen jaren hard gewerkt aan het ontwikkelen van de technologie. Het probleem goed begrijpen met veel onderzoeksexpedities, et cetera. Maar nu moet het eigenlijk allemaal bij elkaar komen. En moeten we daadwerkelijk kunnen laten zien dat we het kunnen schalen. Dat we het echt werkelijkheid kunnen maken. Dus het is eigenlijk de afrondingsfase van de ontwikkeling. En het begin van de scale-up. Dus wat we dit jaar hopen te bereiken is aan de oceaankant. Daadwerkelijk het eerste full-scale systeem in die Great Pacific Garbage Patch te hebben liggen. En ja, wat wij geloven is, als je daadwerkelijk kan zien dat je een zeer grote hoeveelheid plastic naar wal brengt, dat je een schip ziet vol met containers, vol met plastic, weet je, dat de key step is om te kunnen schalen.
Ja.
En goed, aan de rivierenkant zijn we eigenlijk nu een stapje verder. Dus we hebben nu werkende systemen. Maar daadwerkelijk, ja, zeg de eerste 10 rivieren op een hele hoge efficiëntie te tackelen. Wij denken dat ook daar de essentiële stap is om te kunnen schalen. Weet je, zonder die eerste 10 gaan de volgende 100 er ook niet komen. En ook niet uiteindelijk die 1000 rivieren die we willen oplossen. Dus ja, dat is.
Dus wat dat betreft is dit inderdaad een cruciaal jaar. Als we nog eerst beginnen bij de oceanen. We hebben het inderdaad over de Great Pacific Garbage Patch. Dat wil je opruimen. Dus tussen Hawaii en Californië drijft zo'n 80.000 ton plastic.
Klopt.
Ja. En welke stappen moeten daar dit jaar voor naar jullie worden gemaakt?
Ja, dus in 2019 hebben we een eerste pilot systeem in die patch gehad. Dat was een systeem van orde grootte 70 meter spanwijdte. En daarmee hebben we de eerste plastic kunnen oogsten. Dat ging om een kleine hoeveelheid, 60 kubieke meter. Maar dat was voldoende om de basisprincipes te kunnen bevestigen. Maar om te laten zien dat we het daadwerkelijk op grote schaal kunnen doen, is nu de volgende stap om daadwerkelijk een systeem op volledige schaal neer te leggen.
Zodat je ook echt dus dat schip met dat plastic straks een haven binnen kan zien komen.
Exact. Dus het volume wat we in 2019 hebben opgehaald, dat zouden we op deze schaal hopelijk elke dag op kunnen halen. En het doel is om met die testcampagne dit jaar, om daadwerkelijk te laten zien dat het op die schaal kan. En vervolgens ook daadwerkelijk ook de clean-up te beginnen. Dus we gaan gewoon beginnen met het oogsten van plastic uit die Great Pacific Garbage Patch. Ja,
dat kost geld, heel veel geld. Zeker ook als je dus zo'n scale-up, als je groter wil gaan worden, moet je ook in grotere cijfers gaan denken. Tot nu toe was de Ocean Cleanup vooral afhankelijk van donaties, alleen afhankelijk van donaties.
Klopt, ja.
Er zijn dus nu inkomstenbronnen bijgekomen, die rivieren, daar had je het al over, die ruimen jullie op en daar hebben jullie opdrachtgevers voor, daar komen we zo over te spreken. Maar jullie maken inmiddels ook zonnebrillen van het plastic.
Ja, kijk, het mooiste zou natuurlijk zijn, haast een beetje poëtisch zijn, als we het probleem kunnen oplossen met het probleem. Dat we waarde uit dat plastic kunnen halen en zodoende genoeg inkomsten kunnen creëren om weer meer plastic eruit te halen. Het zou een perfecte cirkel zijn. Het punt is natuurlijk dat plastic daar ligt er al decennia gemiddeld. Dus het is vaak heel erg bros en verweerd door de zee.
Het is niet heel hoogwaardig.
Exact. En sowieso plastic is gewoon een heel goedkoop materiaal over het algemeen. Terwijl natuurlijk het plastic in het midden van de oceaan oogsten is niet bepaald goedkoop. Het is zeker duurder dan het hier uit een vuilnisbak in Amsterdam halen. Dus die toename van waarde, dat is echt. Het is best wel een lastig probleem, technisch, maar ook qua businessmodel. En we wilden vorig jaar eigenlijk laten zien van dat dit kan. Dat je echt hoogwaardig iets kan maken van dat materiaal uit die Great Pacific Garbage Patch. Dus vervolgens kozen we een zonnebril als een proof of concept. En als je nu kijkt naar de waarde daarvan, het wordt gebruikt door een bedrijf wat ook de zonnebrillen maakt voor Hugo Boss of Gucci. Dus het is daadwerkelijk echt een heel premium product. En er is vraag naar. Dus ja, hiermee hebben we in ieder geval laten zien dat je op een kleine schaal echt iets heel erg hoogwaardigs kan maken van dat materiaal. En dat is iets wat we de komende jaren hopen op te schalen in parallel aan die clean-up.
Want het is nu vooral nog een gimmick, toch? Het is vooral nu nog laten zien dit kan, maar het is niet een grote inkomstenbron.
Nee, we gaan die garbage patch niet opruimen alleen met zonnebrillen. Nee. Interessant, maar het is echt een proof of concept. Het gaat wel de funding geven om nu dit jaar weer naar die patch te gaan. Dus als mensen nu een bril kopen, dan helpt dat ons om deze zomer weer naar die patch toe te gaan. Maar het is zeker niet het plan om die hele patch ermee op te halen.
Nee. Wat wel een plan is, en dat is razend interessant. Want het mes snijdt aan twee kanten. Je hebt het plastic in de oceanen, maar er zijn ook plastic. Plastic komt in die oceanen vanuit rivieren. Dus is jullie plan, we gaan die rivieren gaan we ook opruimen. En het interessante daar is dat daar heb je een eigenaar van het probleem.
Exact.
Daar heb je iemand die jullie moet betalen om die rivieren op te ruimen.
Exact. Dus ja, misschien wat achtergrond te geven over de rivierenkant van het probleem. Uiteindelijk, om het probleem op te lossen, moeten we het probleem van beide kanten aanpakken. Dus weet je, de analogie wordt vaak gebruikt van een badkamer die overstroomt met een kraan die kapot is. Ja, als je daar met meerdere mensen zo'n badkamer binnenkomt, ja, wat doe je? Een paar mensen gaan proberen die kraan dicht te draaien en een paar gaan proberen de grond te dweilen. En ja, wij denken dat we allebei tegelijk moeten doen. Mm-hmm. En wat we hebben ontdekt is dat eigenlijk rivieren echt de primaire bron zijn van plastic naar de oceaan. Het zijn een soort van de snelwegen waar plastic, als het regent, komt het in een beekje, van een beekje naar een rivier, van rivier naar oceaan. En wat we daarin ontdekt hebben door veel te meten in landen als Vietnam, Indonesië, maar ook in Europa, dat maar een heel klein percentage van de rivieren verantwoordelijk is voor het grootste gedeelte van het probleem.
Dus de verklaring daarvan?
Wat we zien is dat vervuiling voornamelijk plaatsvindt in gebieden waar mensen heel erg dicht bij de kust wonen. Dus gewoon steden en in landen waar men genoeg welvaart heeft om producten in plastic te kopen, maar nog niet de publieke diensten heeft, zoals afvalophaaldiensten, om daadwerkelijk goed met dat plastic om te gaan. Dus wat je ziet is vooral in steden zoals Manila, Jakarta, Ho Chi Minh, dat soort plekken waar heel veel mensen dicht op elkaar wonen in een stad, dicht bij de oceaan, waar de grootste lekkage is van het plastic. En wat we dus zien is dat maar 1% van de rivieren verantwoordelijk is voor 80% van alle plastic wat de oceaan inkomt.
Dus 1% van de rivieren is verantwoordelijk voor 80% van de plastic in de oceanen.
Ja, en dat is goed aan de ene kant een klein percentage natuurlijk.
Dus dan denk je, als leek, dat is makkelijk op te lossen.
Ja, dus aan de ene kant is het dus een klein getal. Aan de andere kant is het ook weer een groot getal. Want het is nog steeds, er zijn 100.000 rivieren in de wereld. Dus het gaat nog steeds om 1000 rivieren.
En ja.
Goed, daar heb je natuurlijk allemaal uitdagingen als wat doe je met de scheepvaart? Wat doe je met hoge stroomsnelheid, met getijden, et cetera. Dus,
maar wat jullie daar doen, is je hebt iets dat heeft een fantastische naam, de Interceptor.
Ja.
Dat is die drijft dus in rivieren en scoopt daar eigenlijk. Die haalt het plastic uit de rivieren. En nogmaals, dat is dus dat is geen hobbyproject. Nee, daar worden jullie voor betaald.
Exact, dus dat is een systeem, het wordt aangedreven door zonne-energie, het is autonoom, je legt hem in de mond van de rivier en dat vangt het plastic af voordat het in de oceaan komt. We hebben er dan nu 3 van operationeel, in Vietnam komt de 4e binnenkort. En het idee is inderdaad dat je daar een probleemeigenaar hebt. En hopelijk, nou goed, op dit moment subsidiëren we dat natuurlijk nog steeds zelf. Omdat we echt de case moeten bewijzen. Maar de hoop is uiteindelijk, je komende jaar of twee, dat we genoeg pool krijgen uit die markten. Om daadwerkelijk daar ook kostenneutraal die systemen te kunnen neerleggen.
Ja. Het voelt als alsof je was natuurlijk aan het pionieren. Maar het voelt alsof dit jaar, alsof dit een sleuteljaar is op vele vlakken. Dat dit misschien wel het spannendste jaar wordt van je project tot nu toe.
Ja, zo zou ik het wel durven zeggen, ja.
The Big Five. BNR Nieuwsradio. Art Rooijakkers.
Ja, deze week 5 kopstukken uit de wereld van het ondernemen met impact. Zo sprak ik maandag met Willemijn Verloop van Social Enterprise NL. Gisteren met Maurits Groen. Die gesprekken zijn terug te luisteren in de BNR-app. Doe dat ook vooral, want het waren mooie gesprekken over hoe je impact kan maken als ondernemer. Nou, iemand die er ook veel van weet is Boyan Slat, CEO van de Ocean Cleanup. Ben jij eigenlijk ondernemer, Boyan?
Niet vrijwillig. goed, uiteindelijk, als je een probleem wil oplossen, dan moet je veel dingen doen. En uiteindelijk krijg je dan een soort label van ondernemer. Maar uiteindelijk, ja, waar mijn passie ligt en wat ik gewoon day-to-day vooral doe, is problemen oplossen. Dus je nadenken over een issue en vervolgens kijken van hoe verbinden we bepaalde dingen om dat te kunnen oplossen. En ja, uiteindelijk, soms hoor je wel mensen zeggen van, weet je, ik wil later ondernemer worden of zo. En de werkelijkheid is, niemand wil ondernemer worden. Als je dat wil, dan snap je denk ik niet goed wat het inhoudt. Want weet je, feitelijk, je als ondernemer, je wordt constant, heb je mensen die zeggen dat het onzin is wat je doet, of weet je, dat het niet kan. Goed, het is 24/7, werk je feitelijk dag en nacht. Als je wakker wordt, merk je ook dat je gewoon nog steeds door aan het gaan bent met problemen oplossen. Het is niet goed voor je sociale leven. Al heel lang geleden moeten pauzeren. Dus ja, het is in ieder geval, het is niet iets rationeels om te doen.
Het klinkt als een lijdensweg als je het zo omschrijft.
Ja, goed, de enige manier of de enige reden om het te doen is als je een bepaald probleem of een bepaalde passie hebt die je groter acht dan al die nadelen.
Ja.
In principe
gewoon een 9-to-5 job gewoon is overzichtelijker.
Ja, absoluut. Maar ja, eerlijk gezegd, ik zou daar ook niet heel gelukkig voor worden, denk ik.
Nee. Maar je schildert een bestaan dat helemaal in het teken staat van dat ene doel. En dat is dus niet dat ondernemen, nee, het is die plastic opruimen. Dat is het.
Exact.
En om dat te bereiken ben je nou eenmaal ondernemer geworden.
Zeker, ja. Nee, weet je, als het op een andere manier zou kunnen, zou ik dat graag doen. Maar weet je, uiteindelijk, ja, je hebt toch een team nodig, een organisatie. Goed, het is een. Ja, uiteindelijk, je hebt natuurlijk, als je naar de geschiedenis kijkt, je hebt genoeg mensen die zeggen van puur een idee hebben, dat is voldoende. Mm-hmm. Dat noemen we dan uitvinders. Dus, en dat is natuurlijk het leukste deel uiteindelijk. Het nadenken, de ideeën. Maar uiteindelijk, ja, ik wil niet alleen leuke ideeën bedenken. Ik wil ook zeker weten dat ze gaan gebeuren. En ja, dan de beroemde uitspraak volgens mij van Edison, van dat 1% inspiration, 99% perspiration. Dan is die uitspraak redelijk toepasselijk, denk ik.
Ja, die klopt ook wel op jou bestaan dus.
Ja, uiteindelijk. Ja. En goed, uiteindelijk om echt technologieën te ontwikkelen, ik denk dat de fase van een idee zwaar overschat is uiteindelijk. Dus de echte innovatie, de echte ontwikkeling gebeurt door trial and error. Door dingen te doen, te proberen, aan te passen, te leren. En dat doe je niet alleen in een zolderkamer. Dat doe je
in een team.
Met het team, met het echte probleem in het veld, daar innoveer.
Ja. Wat ik me wel afvraag is, want je bent 26, dit probleem is iets wat niet morgen is opgelost. Dus dit zou zomaar je hele werkzame leven kunnen kosten, misschien nog wel meer.
Hmm.
En dat is natuurlijk, het verhaal is bekend. Het begon toen jij ging duiken in als Griekenland, als jonge jongen. Je zag daar heel veel plastic en dacht toen, hier moet iets aan gebeuren. Wat ik me afvroeg is, stel jij was toen niet gaan duiken, maar je was iets anders gaan doen. Wat had je dan met je leven gedaan?
Ik heb altijd wel... mijn hele jeugd ben ik eigenlijk al gepassioneerd geweest over technologieën. Dus toen ik 2 was, bedacht ik wil mijn eigen stoel bouwen. Omdat ik het leuker vond om mijn eigen stoel te hebben dan eentje die in de winkel kon kopen. Uiteindelijk ging dat door naar computers bouwen, explosieve raketten. En toen ik,
bedenken of bouwen?
Bouwen, dus... Dat was een fase die mijn ouders heel erg leuk vonden.
Die zou ik graag willen vergeten.
Ja, er zijn fases geweest dat het huis af en toe vol met rook stond. Omdat ik iets aan het indampen was op een fornuis. Maar, en volgens mij toen ik 12, 13 was, bedacht ik dat het leuk zou zijn om 213 kleine modelraketten tegelijk te lanceren.
Dus oh.
Heb ik met de TU Delft groep vrijwilligers gevonden en uiteindelijk dat er een Guinness World Record daarmee gezet. Dus ik heb altijd wel redelijk aparte interesses gehad, wellicht. Uh-huh. En weet je, als ik ergens interesse in heb, dan is dat alles voor mij. Dus goed, wat was het antwoord?
Nou, ja. De vraag was, stel je was niet gaan duiken. Je hebt dit probleem, daar besteed je nu je werkzame leven, nou, je hele leven aan. Je beschreef net hoe dat leven eruit ziet. Geen vrije tijd, je staat ermee op, je gaat ermee naar bed. En dat begon dus met dat duiken in Griekenland waar je dat plastic zag. Ik dacht, iemand die zoveel, zoals mijn oma zou zeggen, zoveel verstand in zijn kop heeft, jij zou ook 10 andere problemen hebben kunnen vastpakken om op te lossen.
Ja, zeker. Dus natuurlijk, het is een beetje uiteindelijk een toevallige samenloop van omstandigheden. Wellicht een even interessante vraag zou zijn als ik het niet had gedaan, niet die duiktrip had gedaan, was iemand anders nu die garbage patch opgegaan. Dus,
zijn er andere problemen als jij naar de wereld kijkt waar je handen bij jeuken? Waarvan je denkt, nou, die had ik aangepakt als ik niet in die ocean cleanup zat?
Constant. Ik heb een boekje naast mijn bed met meer ideeën dan dat ik absoluut tijd in mijn leven zal hebben. Dus dat, daar...
Noem maar eens één waarvan je denkt, daar had ik me dus ook nog op kunnen storten. Als niet dit me was gebeurd.
Ja, goed. Ik denk dat het niet verstandig is. Het punt is, als je eenmaal een idee hebt in je hoofd, is het een soort virus die dat verspreidt. En je kan vervolgens er niet meer over stoppen met nadenken. Dus wat ik altijd probeer, is dat zoveel mogelijk uit mijn hoofd te dumpen.
Dat je er vanaf bent.
Ja, want het is veel te leuk en verleidelijk om weer nieuwe ideeën mee te
maken. En dat is alleen maar afleiding, want je hebt een te belangrijk doel.
Exact. Dus focus is het nummer 1 element om hiermee succesvol te zijn. En uiteindelijk de meeste dingen falen, of omdat mensen te vroeg opgeven, of omdat ze iets anders leuks zien wat op het pad kan. Ja, dus, maar goed, in het algemeen, om algemene je vraag te beantwoorden. Wat ik zie is dat deze eeuw een hele interessante eeuw wordt, niet alleen goed voor de mensen die nu leven, maar echt op kosmisch perspectief. Dus uiteindelijk, als je kijkt in de geschiedenis van de mensheid, voor 100.000 jaren gebeurde er eigenlijk heel weinig. En sinds de Agricultural Revolution, 10.000 jaar geleden, zijn we begonnen met de macht van ons mensen exponentieel te laten toenemen. Met als summum, denk ik, de afgelopen paar honderd jaar, waar we door effectief te kunnen samenwerken.
Ja, en door landbouw te bedrijven.
Ja, en dus door ook door fossiele brandstoffen om ook eigenlijk energie uit het verleden te lenen. Hebben we, en dus door technologie, hebben we ontzettend veel power vergaard. Mm-hmm. En waar mijn zorg zit, is dat we het heeft een hele positieve kant gehad. Hè. Dus ik denk dat het absoluut de beste tijd is nu om te leven in any time in de geschiedenis van de mensheid. Mm-hmm. Dus qua welvaart, educatie, gezondheid, het is echt absoluut. Mensen doen vaak 2021 was het slechtste jaar, of 2020 was het slechtste jaar ooit. Dat is totale onzin. Het is alsnog een fantastische tijd om te leven. Maar dat heeft wel een aantal negatieve bijeffecten gehad. Mm-hmm. Dus waar je al die positieve trends ziet op de gebieden, ook geweld, et cetera, welvaart, et cetera, waar je nu die positieve trends ziet. Dezelfde exponentiële trends zie je op het gebied van het milieu. Als het gaat om plastic in de oceaan of CO2 in de atmosfeer, biodiversiteit. En uiteindelijk is denk ik de uitdaging om die twee trends te ontkoppelen. Om te zorgen dat de mensheid nog steeds kan blijven groeien. Onze welvaart kan blijven toenemen. Dat we een toekomst hebben waar we echt enthousiast van kunnen worden. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd ook die negatieve bijeffecten te kunnen managen. Dus te zorgen dat we can eat the cake and have it too. Dus ja. Dat we daadwerkelijk voort gaan kunnen maken zonder dat we het risico lopen dat die negatieve trends ons uiteindelijk inhalen.
Ja. En dat is dus waar jij mee bezig bent, heel praktisch gezien met de Ocean Cleanup. Eigenlijk met een oplossing, een technische oplossing, een technologische oplossing voor een bestaand probleem. Zonder dat we die welvaart die we opgebouwd hebben en de vooruitgang die we geboekt hebben, dat we die hoeven op te geven.
Ja,
want er zijn mensen die zeggen, ja, we moeten gewoon vooral zorgen dat die plastic niet in de oceaan komt. Eigenlijk wat Boyan doet, het opruimen, faciliteert het probleem.
Ja, goed, over de preventie is ik, ja, goed, kunnen we even induiken. Want uiteindelijk is het natuurlijk waar. We moeten die kraan ook dichtdraaien. Uiteindelijk met de rivieren proberen we dat te doen. Dan kun je natuurlijk nog een argument maken van je moet eigenlijk zorgen dat het überhaupt niet in die rivier komt. Uiteindelijk moet dat inderdaad. Ik denk dat dat uiteindelijk ook gaat gebeuren door verbeterde infrastructuur, door alternatieven voor plastic. Overigens ook technologische oplossingen natuurlijk. Maar gezien de schaal daarvan zo globaal en zo groot is, duurt dat per definitie een redelijke tijd. Dat gaat decennia duren. En ja, in plaats om daarop te wachten, denk ik, het is veel handiger als we nu gewoon die interceptors neerleggen. Dan zorgen we per direct ervoor dat het plastic niet de oceaan in komt. Dat is toch het ergste deel van het probleem. En zodoende kopen we onszelf tijd om vervolgens die verdere upstream interventies ook te doen. Dus uiteindelijk, die dingen sluiten elkaar niet uit. Nee. Ik denk dat ze elkaar juist helpen.
Ja. Had jij ook bij ASML kunnen werken?
Ja.
Dat is een slimme kop die daar gaat zitten tussen andere slimme koppen.
Ja, goed. Ik ben dus ooit lucht- en ruimtevaarttechniek begonnen met studeren. En toen gestopt voor de Ocean Cleanup. Gezien we dus in zo'n belangrijke eeuw leven, iets met het adresseren van dat existentiële risico, is toch wel iets wat ik al lang over nadenk. En dit als een soort van subonderdeel daarvan zie.
Mm-hmm.
Het
zou wat willekeurig zijn eigenlijk. Ja. Als je dan daar zou werken terwijl we in zo'n belangrijke eeuw op zo'n belangrijk moment zitten, bedoel je te zeggen?
Ja, we hebben nu de kans om daar iets aan te doen, denk ik. Dus dan gebruik ik graag mijn skills in dienst van dat doel.
We gaan zo verder praten. Dan wil ik heel graag van je weten wat jou hoop geeft, ondanks alle moeilijkheden die we in deze eeuw en in de wereld op ons af zien komen. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Ja, welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van het ondernemen met impact. En vandaag is dat Boyan Slat, CEO van de Ocean Cleanup. En we hadden het zojuist al over of je dat plastic, of je het nou niet bij de bron ook zou moeten pakken. En in dit programma stellen onze gasten elkaar kettingvragen. Gisteren was hier Maurits Groen, de man van Wakka Wakka, een kipster. En hij had deze vraag voor jou, die sluit daarop aan.
Waar ik heel benieuwd naar ben is, zo'n onderneming opzetten is een mega-operatie. Daar ben je, wij spreken 24 uur per dag mee bezig. Maar om dat te verbinden, zijn naam, zijn reputatie, zijn bekendheid, zijn entree inmiddels bij overal, om dat te verbinden aan het dichtdraaien van de kraan. Dus om ervoor te zorgen dat er veel minder plastic in de oceaan überhaupt terechtkomt.
Nou hadden we het al over, je doet het natuurlijk met de interceptor die dus in rivieren ligt. Maar wat Maurits Groen volgens mij bedoelt is, hoe zou jij niet ervoor kunnen zorgen of iets kunnen bedenken door we minder plastic gaan gebruiken?
Ja, kijk, dus goed, net een deel van het antwoord gegeven, maar misschien om toe te lichten met een anekdote. Ik was eind 2019, toen ik nog kon reizen, was ik op bezoek in Azië. Een paar meetings met ministers, maar ook om die interceptors in werkelijkheid te zien. En we waren in de rivier Klang. Dat is een rivier die gaat door Kuala Lumpur. Een van de meest vervuilde rivieren ter wereld. Daar ligt een interceptor. En ik stond erop en ik keek naar de bovenstroomse kant. En ik zag zo'n mooie sliert plastic tegen die barrière aankomen in de interceptor op de conveyor belt en in de bakken. En vervolgens dacht ik, er wonen orde grote 10, 15 miljoen mensen in dat bovenstroomse gebied van deze rivier. Hoeveel moeite kost het om al deze mensen of... wat sommige mensen dan opvoeden noemen, of bewust maken van het probleem. Hoeveel moeite kost het om een afvalinfrastructuur in zo'n gigantisch gebied van honderden vierkante kilometers op orde te krijgen? Hoeveel moeite kost het om daadwerkelijk plastic te verbannen of te vervangen door andere materialen? En hoeveel relatief weinig moeite heeft het gekost om met een club van een paar man hier een interceptor neer te leggen en gewoon te zorgen dat al die vervuiling van dat gebied wat uiteindelijk de oceaan zou bereiken, de oceaan niet bereikt. Natuurlijk veel sneller, makkelijker, goedkoper. Dus uiteindelijk, het is geen vervanging. Mm-hmm. Dat pretenderen we ook niet. Uiteindelijk moeten we die bovenstrooms echt meer structurele oplossingen ook doen. Maar ten eerste hoeft de Ocean Cleanup niet alles zelf te doen. soms doen wel mensen suggereren. Ten tweede, ik denk dat we...
Je bent het zou makkelijk zijn om je als idealist te zien. Zo'n jongen die plastic uit de oceanen wil vissen. Maar je bent ook een realist. Je zegt eigenlijk, je gaat niet die 10, 15 miljoen mensen op korte termijn zo veranderen. Dan kun je beter maar praktisch zo'n oplossing daar neerleggen als een interceptor.
Ja, misschien het woord pragmatist is denk ik hier relevant voor uiteindelijk. Hoe zorgen we voor de grootste reductie van plastic wat in de oceaan komt per dollar spent? En uiteindelijk... geloven wij dat met die interceptors nu is. En uiteindelijk krijg je daar natuurlijk ook een soort... een cost curve die een beetje afvlakt. Dus op een bepaald moment krijg je daar een saturatie. En dan is misschien weer een volgende oplossing weer de beste actie. Maar pragmatisch zijn. Uiteindelijk niet proberen... mensen hebben het vaak over de root cause. Uiteindelijk is er geen root cause voor problemen. Het is altijd een combinatie van dingen. Vaak wordt gezegd, mensen zijn het probleem... of kapitalisme is het probleem. Of plastic is het probleem, of het infrastructuur is het probleem. Al deze dingen samen vormen het probleem.
Het is niet één hoofdreden, geen één root cause, maar het is die combinatie van factoren. Nou zei je, ik stond daar met Kuala Lumpur, ik had afspraken met ministers. Want op dat niveau zit je inmiddels. Wij hebben onze eigen Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie, man van de Green Deal. Een van de luisteraars van dit programma zei, heb jij hem al eens aan zijn jasje getrokken? Die vraag kwam binnen.
Volgens mij zat het ook in VPRO Tegenlicht. Toen ze me volgden en toen waren we op bezoek bij Timmermans.
Precies.
En hij is echt een soort voorvechter geweest van plastic op de agenda van de EU. En er is nu ook een soort plastic ban, wordt dat dan genoemd. Dus verbieden van plastic. En wat ik merk in de media, dat vaak een nuance daar verdwijnt, is dat uiteindelijk maar een paar procent van het plastic echt daadwerkelijk geraakt wordt door zo'n zogenoemde single-use plastic ban. Dus het gaat om dingen als wattenstaafjes en roerstokjes van koffiebekers. Mm-hmm. Maar uiteindelijk, de bulk van het plastic zijn de flesjes en de voedingsverpakkingen, et cetera, waar... die je niet gewoon zomaar kan verbannen. Daar moet je goede nieuwe materialen voor hebben, met bepaalde barrière-eigenschappen, dat je geen lucht erin kan komen, et cetera. En goed, dat is nog echt in de R&D-fase op dit moment. Dus dus uiteindelijk, ik denk dat soort dingen zeker helpen. Dat je de politiek kan helpen om
Er kan dat helpen, want gisteren was hier Maurits Groen. Eergisteren hadden we Willemijn Verloop van nu een investeringsfonds, maar voorheen War Child. Die zeiden allebei, over de politiek zou ik nooit gaan doen. Heb ik het geduld niet voor, dat verandert te weinig. Je moet ondernemen om verschil te maken.
Ja, goed, daar ben ik het absoluut mee eens. Ik denk niet dat we moeten kijken naar de politiek van... red ons of ik los het probleem op. Maar uiteindelijk, wat het wel kan doen, is op zijn minst dit soort innovaties niet tegenwerken en op zijn best bepaalde de integratie van nieuwe technologieën accelereren door bijvoorbeeld de incentives beter te fine-tunen, dat bijvoorbeeld het niet vervuilen uiteindelijk goedkoper wordt dan wel vervuilen. Ja. Dus dat soort dingen uiteindelijk zou het helpen. Absoluut, ik zou er niet op rekenen.
Nee. Het feit dat dit zo'n spannend jaar voor jullie wordt, voor de Ocean Cleanup, dat er een sleuteljaar, we hadden het er al over, dat brengt ook met zich mee, jullie zijn volwassen geworden, laat ik maar zeggen. Dan komt er dus ook skepsis, dan komt er ook kritiek. Er wordt over de Ocean Cleanup inmiddels gezegd, het is niet haalbaar, het probleem dat jullie willen oplossen bestaat misschien wel helemaal niet, of is helemaal niet zo groot. Je moet eerst andere problemen oplossen, jullie gaan schade doen aan het zeeleven. Er wordt dan van buitenaf op zo'n project als dit gebeukt. Je had het er al over, dit is dus waar je mee te maken hebt. Levert dat bij jou zelf eigenlijk momenten van twijfel op?
Goed, je suggereert in de vraagstelling dat het iets nieuws is. Nee, feitelijk is het al sinds het eerste uur dat Ocean Cleanup bestaat, waren er al meer internetblogs van mensen die zeiden, vooral mensen die al heel lang met het probleem bezig waren, van dit kan je niet met technologie oplossen. Je moet dus bewustzijn moet je doen of whatever. En uiteindelijk, de manier waarom ermee om te gaan is denk ik om die argumenten rationeel te analyseren. En dat precies dit heb ik letterlijk in de eerste fase gedaan. Dus van een lijstje opschrijven van dit zijn de argumenten. En vervolgens, klopt dit? Klopt het niet? Of is het misschien onbewezen? Wat is de wetenschappelijke fundatie achter bepaalde argumenten? En kom je toch achter dat er je hebt een soort van goede kritiek en slechte kritiek. Je goede kritiek ben je uiteindelijk blij mee. Als er echt een argument is waardoor je zou blijken dat het of niet kan, of meer schade doet dan dat het oplost. Waarom zouden we daar dan geen gebruik van willen maken? Dat is gratis feedback. Dus uiteindelijk zijn we daar gebaat bij. We hebben genoeg andere dingen te doen. Als we jaren tijd kunnen besparen door een criticaster die een goed argument heeft, dan nemen we dat met open arm aan. Maar uiteindelijk wat je vooral ziet, wat ik dan de bad criticism noem, dus zijn argumenten die dus of niet gefundeerd zijn, of waarvan we weten dat het niet klopt. Dus ik denk,
maar er wordt bijvoorbeeld gezegd bijvoorbeeld, want daar ben ik benieuwd naar, daarom vroeg het aan je, waar of dat bij jou zelf twijfel oplevert. Tuurlijk is er vanaf het begin af aan kritiek geweest, maar nu wordt er bijvoorbeeld gezegd, je gaat ook bij het opruimen van plastic, ga je Newston, wordt het volgens mij genoemd in het Engels, hè, een soort ecosysteem van kleine drijfdieren, dat is weer voedsel voor andere dieren, die gaan dan ook opgeraapt worden, uit de oceaan gehaald worden. Je gaat daar een ecosysteem, ga je eigenlijk daarmee verstoren. Ik kan me voorstellen, als je, zoals jij, je hele bestaan richt op het oplossen van zo'n probleem als dit, en er zijn mensen die zeggen, maar het is helemaal geen probleem, of je gaat er heel veel schade mee aanrichten, dat het misschien wel, dat je daar 's nachts van in bed ligt en denkt, ik ga twijfelen.
Niet als je kijkt naar de data en geen reden ziet tot twijfelen. Uiteindelijk, je twijfelt, er is niks mis mee. Als er daadwerkelijk een reden is om twijfel te hebben, Dan is dat denk ik gewoon positief. Hè? Maar uiteindelijk, als je kijkt naar data, als ik inhoudelijk kan reageren op, uiteindelijk, niks heeft geen negatieve bijeffect. Hè? Stel, je zelfs een onderzoeksschip, wat van een van de criticasters die de zee opgaat, zelfs dat doet uiteindelijk schade. Door ook inderdaad de nieuwste aan te raken, zijn hele fragiele kwalletjes eigenlijk aan het oppervlak te leven. Dus uiteindelijk een poeggolf van een schip verstoort dat ook. Zelfs al zet je zonnepanelen op een stuk grond, uiteindelijk verstoor je daar ook de lokale insecten mee. Dus niks heeft
geen
nul
impact.
Uiteindelijk moet je kijken niet naar, de vraag is niet, is er nul impact? Dit heeft zeker impact. De vraag is, hoe verhoudt de negatieve impact ten opzichte van de positieve impact? Mm-hmm. En ja, goed, dit is een actief vraagstuk. We doen er onderzoek naar. Wij hebben in 2019 zelf expedities gedaan om daadwerkelijk die concentraties van de nieuwsten te meten. Omdat we zagen, er worden argumenten gemaakt, maar niet op basis van enige data van ja, hoeveel, wat is die populatie, waar bevinden die organismen zich. Dus goed, dat wordt dit jaar gepubliceerd. En wat we eigenlijk zien is dat er geen correlatie is tussen waar het plastic zit en waar die nieuwsten zit. Dus we zien zelfs voor sommige organismen een tegengestelde correlatie. Dat we zien hoe hoger de concentratie plastic is, hoe lager de concentratie nieuwsten is. Dus uiteindelijk, weet je, dat komt weer terug op, zeg maar, op een rationele manier met die feedback omgaan. Dit is een argument wat we zagen, dat is ongefundeerd. Maar wel een belangrijke vraag. Want weet je, als dat daadwerkelijk zo zou zijn, zouden we er iets mee willen doen. Dus ja, wat we dan doen is het zelf onderzoeken en tot een conclusie komen.
Ik ben benieuwd. Tot zo, Ivan.
BNR
11 uur.
Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Hey, luister naar BNR's Big Five van het ondernemen met impact. Vandaag de gast Boyan Slat, CEO van The Ocean Cleanup. We moeten het er toch ook even over corona hebben, Boyan. Want dat wordt dan gezegd, dit is het perfecte moment voor verandering. Dit gaat nou ja, ons veranderen als mensheid. We gaan ons gedrag misschien wel veranderen. Denk jij dat ook? Of denk je dat we weer terugvallen in oude patronen?
Ja, ik ben meer van dat laatste kamp uiteindelijk. Je zag vorig jaar in maart zag je veel optimisme, ook op Twitter, van je foto's van schone kanalen in Venetië en kaarten van.
Ik kan nep te zijn, hè? Die vissen die
ja, daar. Ja. Ook dat. Ja. Maar ook de wat niet nep was, was natuurlijk de gereduceerde luchtvervuiling in China bijvoorbeeld. En wat je gewoon ziet, is zodra het land weer open gaat, ja, gaat het gewoon even hard door. En uiteindelijk, ik denk dat corona qua duurzaamheid meer schade doet dan goed. Omdat je uiteindelijk, om daadwerkelijk structureel dingen te veranderen, hebben we schonere technologieën nodig. En om die te ontwikkelen is er geld nodig. Dus uiteindelijk ja, is het belangrijk dat we denk ik een gezonde economie hebben om daadwerkelijk ook naar een sustainable wereld te gaan. Uiteindelijk.
Dat is interessant wat je zegt. Want je zegt we hebben een economie, we hebben dat nodig om die technologie eigenlijk mogelijk te kunnen maken.
Ja,
terwijl er ook mensen zijn, weet ik, Greta Thunberg, die zegt, nou, we moeten juist stoppen met die constante hang naar groei. We moeten stoppen met vliegen, stoppen met consumeren. Dat is de enige manier om het probleem van klimaatverandering dat op ons afkomt tegen te gaan.
Ja, ik denk dat we daar denk van mening verschillen. Uiteindelijk, ik geloof in iets als de menselijke natuur. Uiteindelijk hebben we bepaalde fundamentele behoeftes in onze genen geprogrammeerd in ons brein. En uiteindelijk is het daar heel moeilijk dat te veranderen. Je mensen willen straks weer gaan reizen. Mensen hebben het constant over dat ze vakantie zo erg missen. Uiteindelijk, ik denk niet dat we dat. Ja, dat is een beetje vechten tegen de bierkaai is als je tegen de menselijke natuur probeert te vechten. Dus ja, uiteindelijk geloof ik niet in het. Bijvoorbeeld het demotiveren van vliegen. Weet je, tuurlijk, mensen kunnen wel ietsje minder vliegen wellicht. Maar wat echt het fundamentele probleem oplost, en we moeten niet vervuiling 5% reduceren, we moeten uiteindelijk naar 100% reductie. Dat doe je niet door mensen te pesten omdat ze op vakantie gaan. Dat doe je door vliegtuigen te ontwikkelen die geen vervuiling geven. Weet je, en hetzelfde kan je voor vlees zeggen. Weet je, uiteindelijk gaan we niet iedereen proberen te overtuigen dat ze vrijwillig geen vlees moeten eten. Maar moeten we producten ontwikkelen die beter zijn, die misschien ook beter smaken dan wat er nu bestaat, maar niet die negatieve bijeffecten heeft. Weet je, elektrische auto's, een ander voorbeeld. Dus uiteindelijk gaat het om, denk ik, de wereld zo ontwerpen dat het voldoet aan de, zeg maar, de selfish vereisten van mensen. Maar ook voldoet aan uiteindelijk het niet verzieken van de wereld.
Ja, we leren dus toch nog heel even terug. We leren niks van deze crisis, denk je. Het is wel een pessimistisch plaatje.
Goed, als je, om misschien daar nog een laagje pessimisme over toe te voegen. Als je ziet hoe traag de reactie was van overheden en hoe ja, hoe duidelijk het is dat mensen fundamenteel niet exponentiële groei begrijpen. Dat je denkt van, oh, we kunnen nog een paar weken wachten en dan doen we het een beetje, gaan we een beetje steeds harder drukken of zo. Weet je, dat werkt niet bij een virus. Je moet weer heel snel en heel hard optreden. Je moet optreden wanneer het nog geen probleem is. Weet je, dezelfde analogie werkt met klimaatverandering. Daar moet je ook optreden voordat het een probleem is. En ja, goed, je ziet ook al hebben we heel veel slimme mensen die virussen snappen, is dat niet uiteindelijk de route geweest. Ik denk ook dat, dat onze menselijke natuur niet heel goed equipped is om met een probleem als klimaatverandering om te gaan. Ik denk dus corona dat meer toch dat pessimistische beeld een beetje bevestigt.
Ja, maar dat, tegelijkertijd ben je ook een optimist, want jij gelooft in de menselijke kracht om technologische oplossingen te vinden voor dat probleem wat je net schetst. We zien misschien nu niet wat de klimaatproblemen zijn die op ons afkomen, maar we kunnen wel oplossingen vinden.
Zeker, ja. Goed, als je kijkt naar de geschiedenis van de mensheid, zie je dus genoeg voortgang. Hè. Uiteindelijk is het niet misschien in die gebieden waar we het nu over hebben. Maar voortgang is mogelijk door mensen effectief te laten samenwerken, door je dingen te ontwikkelen die nog niet bestaan. Dus ik zie geen reden waarom we dat niet zouden kunnen doen voor die negatieve bijeffecten van de ontwikkeling. Je hebt iets genaamd een Kuznets-curve.
Ja.
Pardon my language, maar ja. Dat is een, volgens mij is het achternaam van een econoom. En die schetst eigenlijk een soort beeld, een curve die je ziet als een omgekeerde U. Mm-hmm. Waarbij je eigenlijk aan de beginfase van ontwikkeling lage vervuiling hebt. Dan moet je een soort van over een hobbel heen. En vervolgens kan je ook weer naar een nieuwe staat van een schone wereld komen. Maar je moet eigenlijk door een soort adolescent phase heen.
Ja, een soort puberteit, dan moet je
precies.
En daar zitten we nu misschien wel in.
Ja, zo zie ik het. En uiteindelijk, ik denk als we dus.
Ik zag laatst een plaatje. En zo denk jij er waarschijnlijk anders over. Maar zag ik twee planeten. Een cartoon was het, die met elkaar spraken. En de ene planeet zegt dan tegen de andere, ach, ik heb toch zo'n last van mensheid. Alsof het een soort eczeem is. En dan zegt die ander, ah, moet je niet druk om maken. Gaat zo voorbij. Toen dacht ik, ja, misschien is dat wel. Jij hebt het over een puberteit. En hier komen we doorheen. En dan komt het allemaal goed. Maar je kan ook denken, misschien gaat het juist wel helemaal mis.
Het gaat niet vanzelf goed natuurlijk. Het is niet een soort wet dat het die kant op maakt. Maar uiteindelijk wat je toch ziet, weet je, jaren 70, mensen hadden een bepaald niveau van welvaart ontwikkeld om het opeens belangrijk te vinden dat de lucht ook schoon is, et cetera. En sindsdien zien we ook, bijvoorbeeld als het gaat om smog, zien we dat daadwerkelijk het naar beneden is gegaan. Dus echt die macro-vervuiling, die zie je dus al afnemen. En uiteindelijk moeten we dat nu ook doen voor de moeilijkere, persistente problemen, zoals CO2 en plastic.
Ja, en daar heb jij gelukkig nog heel veel jaren voor.
Ik hoop het.
Ja, als 26-jarige is het natuurlijk gek dat je ergens ook misschien wel een rolmodel bent, maar dat ben je. Misschien wel tegen wil en dank, dat weet ik eigenlijk niet. Maar voor jouw generatiegenoten die impact willen maken, wat is dan het advies dat jij geeft? Of dat je zou willen geven?
Ja, ik denk misschien in één zin samenvatten. Ik probeer niet te vechten tegen de dingen waar het niet mee eens bent, maar juist te bouwen naar een toekomst waar het wel mee eens bent. Uiteindelijk, negativiteit. Ja, ik geloof dat niet dat het echt op een soort duurzame manier problemen constructief oplost. Mm-hmm. Denk over nou, hoe kan je meebouwen aan een wereld waar je naartoe wil, in plaats van. Ja,
heel boos de Veiligheidsraad toe te spreken, zoals Greta Thunberg.
Ja, weet je, ik wil niks negatiefs over haar kwijt. Maar ja, weet je, er is een reden waarom ik doe wat ik doe en niet wat zij doet.
Ja, ja. Je mag een kettingvraag stellen. Want morgen is hier Boudewijn Poelman te gast. Hij is filantroop, zakenman en sinds kort ook impact-investeerder. Begon ooit met de postcode loterij. Ja. Wat zou je van hem willen weten?
Goed, waar ik benieuwd naar ben is, hij onderneemt al decennia. En uiteindelijk, wat ik zelf merk is dat je blijven leren, zelf blijven ontwikkelen, een essentieel onderdeel van ondernemen is. Dus waar ik naar benieuwd ben is, hoe zorg je ervoor dat je ook in een meer advanced stage van je carrière nog steeds je die nieuwsgierigheid behoudt en nog steeds kan leren van waar je mee bezig bent.
Hoe je dat eigenlijk volhoudt. Maar dat wil je misschien ook wel voor jezelf weten.
Ja, dan vraag ik het.
Hoe ga je dat zelf doen, denk je?
Nou, goed, ik probeer. Weet je, wat je ziet is dat kinderen zijn denk ik, van nature heel nieuwsgierig. Ik vraag constant waarom. En dat,
vertel mij, want ik heb een tweeling van bijna 4.
Ja. En ja, het lijkt haast alsof school en de maatschappij het soort van dat uit mensen duwt. En dat je uiteindelijk een soort van gedwongen wordt om niet zo naar de wereld te kijken. Maar uiteindelijk, ja, ik denk dat de meeste volwassene mensen nog steeds veel meer niet weten dan ze wel weten. Dus dat is eigenlijk raar dat ze niet steeds die vraag waarom stellen. Dus ja, ik hoop toch door wellicht iets van kinderlijke curiosity te blijven houden en daar niet voor te schamen, dat dat misschien het antwoord is. Maar weet je, goed, ik misschien
de waarom-vraag blijven stellen is eigenlijk wat je zegt. Dat hoop je de rest van je leven te blijven doen. Ik wens je veel succes met dat waar je mee bezig bent. En dank voor het afgelopen uur. Het was mooi om naar je te kunnen luisteren. Bojan Slat, de man van de Ocean Cleanup. Zometeen op deze zender is BNR Breekt. Maar niet voordat ik zeg dat de afleveringen van BNR's Big Five terug te luisteren zijn. Allemaal, dus deze ook, mocht je dat willen. En ook die van eerder deze week. De podcast is te vinden in de BNR-app. En ook op bnrnl.nl, moet ik dan zeggen. Op de site natuurlijk. En dank nogmaals Bojan Slat. Nu op deze zender Ivan Verrips met BNR Breekt.